Heer, wil u spreken. Uw woord is een vuur, uw woord is als een hamer. Heer, uw woord is als water. Heer, het kan op zoveel verschillende manieren werken. Heer, we bidden voor vrede in het hart van Ruben, in de naam van Yeshua. Amen.
Shabbat shalom allemaal. Het is een bijzondere week geweest natuurlijk. Ik denk dat ik nog nooit zo weinig aan voorbereiding heb gedaan voor een preekje. Want ik was natuurlijk maar met één ding bezig om alles goed te laten gaan voor het aanzoek. Maar ik heb toch iets op mijn hart gekregen. Ik wil eigenlijk vragen, mag ik een Bijbel lenen van iemand? Even naast mijn telefoon, dan gebruik ik... Ja, mag die van jou, Henk? Ik wou eigenlijk eerst vragen, wie heeft er een favoriete psalm? Dat je echt zegt, ja, dat is mijn favoriete psalm. Ome Kors zegt 91. Ook 91. Dat is in de schuilplaats van de Allerhoogste, toch? Ja. 100. Dat is een opgaanspsalm voor naar Jeruzalem, volgens mij. Toch? 103. Loof dat je tot je ziel moet spreken, ja. Wie nog meer? Psalm 19, die is me minder bekend, maar... Gods grootheid in de schepping, oké. Okay. Amen. Ja, amen. Dat is die psalm. Oké, weet ik hem. Ja, dat weet ik wel. Nog meer mensen, een favoriete psalm? Psalm 42, heel mooi. Het heigend hert is dat toch? Ja. Nog meer mensen? 23. Die hebben we gisteren nog gelezen, want gisteren was een schoonzusje van mij jarig. En die werd 23 en dan lezen ze altijd de psalm van hoe oud je geworden bent. Marielle? Psalm 1, dat is de raad van de goddelozen, toch? Ja. Dat je daar niet in moet zitten. ik wou vandaag eigenlijk een psalm een beetje proberen te ontleden. Een psalm waar ik afgelopen jaren zelf best wel vaak naar terug toe ben gegaan. Als ik het moeilijk had. En dat is Psalm 16. Als je de Bijbel hebt, mag je naar Psalm 16 gaan. Psalm 16. Zoals jullie weten, heel veel psalmen zijn door wie geschreven? Dat weten we allemaal ook wel. Door koning David. Koning David was een hele bijzondere man. Het was een herder. Daarom kon hij ook zo goed Psalm 23 schrijven, want hij had zelf ervaring. Het was ook zijn vak. Hij droeg zorg voor de schapen van zijn vader Isaï. Maar koning David was ook een schrijver, kan je zeggen. Een psalmist, een muzikant en een generaal ook nog. Moet je nagaan, hè? Die man had zo ontzettend veel kwaliteiten eigenlijk in één persoon. Oh, dit is lastig. Nou ja, we gaan het proberen. En hij heeft heel veel psalmen geschreven, maar... Hij heeft 6 psalmen geschreven waarin hij begint, waaronder deze psalm. Dat zegt hij, een gouden kleinoot van David. Dat heb ik even opgezocht, wat is nou een kleinoot? Dat is een beetje een oud woord, wat misschien niet iedereen nog weet, maar een gouden kleinoot, als ik Google moet geloven, is eigenlijk iets... Het kan een sieraad zijn of een meubelstuk waar je heel veel waarde aan hecht. Nou, ik heb gisteren donderdag een ring gegeven aan Gertie. En ik denk dat die ring voor Gertie ook een zilveren kleinoot nu is voor haar. Maar een psalm kan dus ook een kleinoot zijn. Iets wat voor David dus een hele... waardevolle psalm is geworden. En er zijn eigenlijk 6 psalmen van David, die noemt hij een gouden kleinoot. Dat is de 16. En dat is 56 tot en met 60, een hele rij. Daarin staat, iedere keer begint daar David met een gouden kleinoot. Met andere woorden, hij zegt, in de moderne vertaling zou ik willen vertalen, nou, dit is dan een van mijn grootste hits. Zeg maar, een pareltje. Een pareltje van David. Een gouden kleinoot van David. En zo moeten we dus eigenlijk ook dan deze psalm lezen. Hè, van ja, wat zijn de psalmen voor jou? Ik heb geen opa's en oma's meer, maar mijn opa Koppelaar die had altijd enorm veel troost. Zei die, haalde die uit de psalmen van de Bijbel. Daar vond hij troost in moeilijke tijden. Daar kon hij zich mee identificeren ook. Soms is het heel lastig, hè? Dan denk je van, ben ik nou de enige die lijdt in het leven? Ben ik nou de enige die het moeilijk heb? Ben ik nou de enige die zich ellendig voelt soms en arm en eenzaam? En soms heb je tijden, zoals ik nu heb, ja, dan voel je je ontzettend blij, want je gaat trouwen, wauw, weet je. Nou, daar is ook wel weer een psalm voor, dat je kan verblijden in de Heere, want we zijn God dankbaar. Het was wel heel mooi met het aanzoek. Het ging allemaal precies zoals ik het bedacht had, maar toen het gedaan was, toen hebben we ook een Joodse zegening uitgesproken uit het gebedenboek. En die zegt, gezegend bent u Heer onze God, die ons dit tijdstip heeft laten bereiken. Amen. Hebben we samen gezegd in de boot op de rivier, waar het aanzoek was. Omdat we God de eer willen geven voor dat hij ons bij elkaar heeft gebracht. Maar terug naar David. Zoals jullie weten, David die heeft een, voorzichtig gezegd, een heel bewogen leven gehad. Van vele hoogtepunten en dieptepunten. Maar eigenlijk ook constant op de vlucht. Herken je dat? Dat je op de vlucht bent? Dat je aan het wegrennen bent voor iets, voor een gevoel, voor verantwoordelijkheid, voor je eigen pijn, voor angst. Nou, David die moest letterlijk op de vlucht, omdat hij had nogal wat vijanden. In een andere psalm zegt hij van, ik prijs u Heere God, want u heeft mij bevrijd van al mijn vijanden en van Saul. Dus hij had heel veel vijanden en één vijand noemde hij nog apart. Dat kan je zeggen, dat was een aartsvijand. En die wilde hem constant uit jaloezie doden. En dat was Saul, de koning die hij moest opvolgen. En ook in Psalm 16, eigenlijk is Psalm 16 een psalm, daar zie je eigenlijk alles in. Het is niet alleen maar een klaagpsalm. Hij is op de vlucht, hè, als we zo gaan lezen. Maar eigenlijk gaat hij ook zeggen in de psalm wie de Heere God voor hem is. En dat heb ik ook al vaak ervaren. Als het soms enorm duister was, dan heb ik altijd van die proclamatiekaarten van Derk Prins. Wie kent die? De proclamatiekaarten van Derk Prins. Wie is er heel vaak door geholpen? Nou, ik ben er ook heel vaak door geholpen. Waarom word je nou door de proclamatiekaarten van Derk Prins nou geholpen? Komt dat nou door Derk Prins, denken jullie? Nee. Dat komt omdat je gaat uitspreken wie de Heere God voor jou is. En in het hart van deze Psalm 16 gaan we straks naartoe, vanaf vers 5. Dan gaat ook David. Moet je je voorstellen, hij is op de vlucht, hè? Want in psalm 1 dan gaat hij zeggen, ik ben naar u aan toe rennen. Maar in het midden van die psalm gaat hij eigenlijk zeggen, nou pak ik even de proclamatiekaarten van Derk Prins erbij, zei David. En dan ga ik even zeggen wie de Heere God voor mij is. En daar knap je van op. Wie weet dat? Dat je opknapt als je gaat zeggen wie God voor jou is. Dat je Gods waarheid gaat uitspreken boven je gevoel. Want dat gevoel van ons, dat gaat op en neer. De ene dag is het Jantje lacht en de andere dag is het Jantje huilt. En de ene is wat gevoeliger als de ander. Maar het gaat soms alle kanten op. En dan is het goed om Gods waarheid over je eigen leven uit te spreken. Dus dit is een van Davids favorieten. Een van zijn pareltjes. Een gouden, we gaan het lezen. Een gouden kleinoot. Van David. Eigenlijk Davids gouden plaat. Hè? Als je tegenwoordig heel veel liedjes verkoopt kreeg in gouden plaat. Nou, David had hier ook al een gouden plaat. Een gouden kleinoot van David. En dan zegt hij, bewaar mij, o God. Bewaar mij, o God. Want ik heb tot u de toevlucht genomen. Hier spreekt iemand die is aan het rennen. Die is op de vlucht. We weten, het staat er niet bij voor wie. Hij moest soms letterlijk rennen voor Saul. Voor degene die wel eens in Israël zijn geweest. Wie is er wel eens in Engedi geweest? Engedi. David is ook wel eens in Engedi geweest. Niet als toerist, zoals wij. Maar die was op de vlucht voor Saul. En die verborg zich, staat in de Bijbel, bij Engedi. Want wat heb je bij Engedi? Heb je allemaal spelonken waar je heel goed in kan verstoppen. En er werd David achterna gezeten door echte special forces van Saul. Want hij wilde gewoon David dood hebben. Want wat was er nou gebeurd in het hart van Saul? Weet je, ze zongen liederen voor Saul. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En wat gebeurde er in het hart van Saul? Hij denkt, oh, daar gaat mijn plekje. Daar gaat mijn bediening. Daar gaat mijn koningschap. Jaloezie kwam in zijn hart. We weten niet waarvoor David hier op de vlucht is, maar hij zegt, bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. David maakt hier de Heere God zijn schuilplaats. He, dat lied, u bent mijn schuilplaats, Heer. Ik heb wel eens therapie gevolgd en dan zei mijn psycholoog, wat was nou eigenlijk jouw veilige plaats als kind, toen je kind was? Dan zat ik daarover na te denken, ja, wat was ik nou eigenlijk veilig, weet je? Waar ging ik dan naartoe? Had ik eigenlijk wel een veilige plaats? Had ik een veilig thuis? Sommige mensen hebben helemaal geen veilig thuis, nooit gehad. Hebben nooit een plaats gehad waar ze zich echt helemaal beschermd en veilig en thuis voelen. En weet je wat er dan altijd toch nog mogelijk is? Als je helemaal niks en niemand hebt waar je je veilig voelt, dat de Heere God jouw schuilplaats wordt. Hij is jouw veilige plaats. Hij is jouw veiligheid. Paulus zegt het heel mooi in de Colossenzenbrief. Daar zegt hij, want uw leven is met Messias verborgen in God. Wij zijn in de Messias, in de hemelse gewesten, zegt hij in een andere brief. Daar is jouw veiligheid, daar is jouw bescherming, daar is jouw zekerheid. Je bent geplaatst in hem, je bent verborgen. En verborgen doe je als je je moet verstoppen voor, nou ja, de vijand, zeg maar. Dan moet je je verstoppen, dan moet je jezelf beschermen. Nou, dat kun je dus doen in God. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Ik heb u mijn schuilplaats gemaakt. Vers 2, mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heer. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heilige die op de aarde zijn en de machtige in wie ik al mijn vreugde vind. Vers 4, groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Daar heb ik over na zitten denken, ja, wij doen dat toch eigenlijk helemaal niet. Wij geven toch geen geld aan afgoden. Ik bedoel, ik weet niet of jullie wel eens naar een, ik ben wel eens in India geweest, maar ik ga niet naar een hindoe-tempel en dan geef ik wat roepies voor de tempeldienst in India. Dat doe ik toch niet. Maar denken wij er wel eens over na dat er ook moderne goden zijn in onze tijd, waar je al je geld en al je bezit aan kan uitgeven. En dan mag je zelf bedenken en dan mag ik zelf bedenken wat ik met mijn geld doe. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. Dit klinkt bijna trots, hè? Dan zegt eigenlijk, lijkt hier net of David zegt, ja, maar Heere God, er zijn de mensen die de afgoden geld geven en die tijd en al hun geld en tijd aan afgoden geven, die gaan heel veel leed en ellende over zich heen krijgen, maar hier, het klinkt hier net alsof hij, of als hij trots is dat hij dat niet doet. Maar je moet het eigenlijk niet zo lezen. Zo is het denk ik niet bedoeld. Het is bedoeld dat David in benauwdheid is. En in jouw benauwdheid, maar ook in jouw oprechtheid, mag je God vragen om redding. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dan ben ik op de zaak en dan was ik op mijn werk. En dan denk ik, verdorie, iedereen lijkt wel tegen mij. Maar ik heb nu echt niks fout gedaan. Dit is dus echt niet lijden vanwege de zonde. Je hebt ook lijden vanwege je eigen keuzes, hè? Dan heb je een misdragen en dan krijg je gevolgen. Ja, dat is je eigen, dat is niet het lijden voor Christus. Maar er is dus lijden en er is benauwdheid en er is soms dat je op de vlucht bent. Puur omdat mensen jou haten, zonder reden, uit jaloezie. En dan mogen wij leren bidden, Heere God, ik ben gewoon eerlijk geweest. Ik ben gewoon oprecht geweest. Wilt u het voor mij opnemen tegen die leidinggevende die mij gewoon kapot aan het maken is? Ik heb dat gebeden en de Heer heeft het voor mij opgenomen. Mogen wij leren bidden? Wij zijn dan heel bang als gelovigen vaak van, ja, maar dan kom ik toch met mijn eigen gerechtigheid. En hoe kan ik nou zo tot God bidden? Nee, God houdt ervan als jij helemaal kwetsbaar en open en eerlijk naar hem toe gaat en zegt, Heere God, ik kan hier niks aan doen. Wilt u mij helpen? Wilt u het voor mij opnemen? Zo moet je eigenlijk hier dit stukje lezen in Psalm 16. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en ik neem de naam ervan niet op mijn lippen. En dan zegt David, de Heere is mijn enige deel. En mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Dit stukje heb ik zo vaak zoveel bemoediging uitgekregen van de Heere God. Dat als ik het echt niet meer wist, ik wist niet meer wat het plan was. Ik wist niet meer waarvoor, wat het doel van mijn leven was. Ik wist het echt niet meer. Maar dan las ik dit en zeg ik, Heere God, u heeft toch iets voor mij bedacht. U heeft toch nog wel een plan voor mijn leven. U heeft toch ook het lot voor mij geworpen. En wilt u het? God heeft het plan bedacht. En God is ook degene die het onderhoudt. Amen. Hij heeft een plan. En in een andere psalm zegt hij, volgens mij 139, dan zegt David, alle dagen van mijn leven zijn geschreven in uw boek. Dat betekent, Heere God weet hoe oud wij worden. En dat betekent niet meer dat wij geen keuzes meer hebben, of dat er alles maar een soort fatalistisch je lot is. Nee, want God brengt bijvoorbeeld ook een keer in het lot, daar vieren we Purimfeest voor. Dan heeft de vijand heeft ook een plan en dan lijkt het lot helemaal verkeerd te gaan. En dan met bidden en vasten komt er een keer in het lot van het hele Joodse volk. Dus het is niet zo dat de mens dan helemaal geen keuze meer heeft of geen invloed. Maar het is heel bemoedigend dat David hier zegt, u onderhoudt wat het lot mij toewees. Hij zegt ook, de Heere is mijn enige deel. En dan gaan we even terug naar een stukje in Genesis waarin Abraham was uitgetrokken in Genesis 12 met Lot en op weg gegaan naar het beloofde land. En op een gegeven moment, ze nemen meer toe hè, in dieren. Ze krijgen allebei een hele grote kudde van schapen. En eigenlijk gaat het niet meer samen in dat ene stukje land. En ja, dan moeten ze eigenlijk voor de keuze te komen staan. Het is beter als we uit elkaar gaan. En weet je wat Abraham dan doet? Dan zegt hij tegen Lot, kies jij maar. Kennen jullie het stukje? Wat wil je hebben? En Lot die keek wat voor ogen was en die ging naar een hele vruchtbare streek bij Sodom en Gomorra. Dat is altijd nooit goed. Je moet nooit alleen maar kijken naar wat voor ogen is. Maar in ieder geval, Abraham zegt gewoon, Lot, neem maar wat je wil. Hoe kan je dat nou zeggen? Want Abraham was geroepen met de belofte dat hij het land zou krijgen. En niet Lot. Hoe kon hij nou zo makkelijk alles loslaten? Omdat Abraham het principe wist, de Heere is mijn enig deel. En mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewijst. Dat betekent, je kan loslaten als je gelooft wat God jou gegeven heeft. Kun je het ook voor een periode weer loslaten. Dat deed hij ook met het offeren van Isaac. Hij wist, van door Isaac ga ik gezegend worden. Ga ik een groot volk worden. En God beproefde hem en zei, ga je het op het altaar leggen. En hij kon het doen, omdat hij gewoon weet, de Heer is mijn enig deel. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Hebben wij voldoende aan het leven en de intimiteit met de Heer Jezus, dat dat eigenlijk genoeg is voor je hele leven? De Heer is mijn enig deel. Dan kun je gewoon niks meer hebben. Dan kun je dus in de gevangenis zitten en gewoon blij zijn. Zoals de apostelen. Hoe komt dat nou? Omdat de Heer hun enig deel is. En dan ga je in de gevangenis zingen. Dan heb je geen bankrekeningen meer nodig, heb je dat niet nodig, heb je geen leuke vakanties nodig. Het is allemaal niet verboden, maar de Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. Vers 6. De meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Waar spreekt David hier over? Het zou kunnen dat het het land Israël is. Het is het beloofde land. Het is een prachtig land. Het is een mooi land. Het land is verdeeld ook in de, onder de stammen. Elke stam kreeg zijn eigen stukje. En David was eigenlijk tevreden met, ja, Heere God, ik heb zo'n mooi leven. Ik heb eigenlijk door u, door uw zegen, heb ik een prachtig leven gekregen. Ik heb de omgang met u. Tuurlijk, ik heb het ook moeilijk. Ik moet soms vluchten en er staan mensen tegen mij op. En ik moet oorlog voeren en mijn familie is tegen mij. Maar u bent mijn enig deel, mijn beker. En ik heb ook een heel mooi leven samen met u. Zijn wij tevreden? Zijn we dankbaar voor het leven wat de Heere God ons heeft gegeven? Een prachtig erfelijk bezit zou je ook kunnen vertalen. Geestelijk bedacht ik nog. Ja, wat hebben wij nou eigenlijk allemaal in de Messias ontvangen? Hè? Die erfenis. Niet door verdiensten, maar een erfenis krijg je als, de eerdere generatie gestorven is. Doordat Jezus Christus is gestorven, is er voor jou een erfenis. Is jou gewoon zo toegeworpen. Prachtig erfelijk bezit heb jij ontvangen. Weet jij wat je in Christus hebt ontvangen? Mijn oma Koppelaar kon de Efezebrief 1, hoofdstuk 1 zo oprammen. En elke vers als ze zei, ging haar gezicht meer stralen. Ga maar eens lezen, Efeze 1, wat je allemaal in Jezus, in Yeshua hebt ontvangen. En leer het maar uit je hoofd en maak het een onderdeel van je leven. Dat is ook ons erfelijk bezit als gelovigen. Door zijn dood is die zegen van Abraham in jouw leven gekomen. Dat is een grote, een prachtig, een erfelijk bezit. Niet door goede daden, maar door genade ontvangen. Ik loof de Heer, die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Dat heb ik gegoogeld. Ik denk, wat moet je nou met dit stukje? Ja, de nieren die staan eigenlijk voor wat ik dan vond hoor. Je morele kompas, gewoon je diepe innerlijke weten van ja, dit is Gods weg voor mijn leven. Dit is Gods onderwijzing, het zit heel diep in je. En die wijst je ook eigenlijk, die onderwijst jou de weg en het pad die je moet gaan in je leven. Dat kwam ik op Google tegen. Als er aanvullingen zijn, dan wil ik dat wel meer van horen ook. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Nou, dat is de Hebreeënbrief. Ik hef mijn ogen, ik houd mijn ogen gericht alleen op Yeshua. Waar kijken wij naar? Waar kijken wij naar? David zegt, ik hou de Heer voortdurend voor ogen. Met andere woorden, David wist, hij leefde natuurlijk vanuit het volk Israël. Hij moet constant, David wist, ik moet naar die verhoogde slang kijken. Ik moet constant naar die slang kijken die verhoogd is. Ik moet naar de Heer Jezus kijken en veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waar is jouw oog op gericht? Waar zijn mijn ogen op gericht? Op mijn omstandigheden? Mijn problemen? Of stel je de Heer voortdurend voor ogen? Het is het voortdurend voor ogen stellen. Niet eventjes alleen op zaterdagmorgen, maar elke dag hou jij je ogen gericht op Jezus, de voleinde van je geloof. Ja. Oké.
Uiteindelijk, als je weer gaat drinken, het water van het woord, waterbad van het woord,
dan krijg je weer onderwijzing. Oh. Mooi. Hoorden jullie het wat Piet zei? Kun je het nog in de microfoon zeggen?
Die nieren, die zijn zo belangrijk voor ons, want als wij niet drinken, dan gaat het niet goed met ons. Dan gaan die nieren protesteren. Als je nou dat naar het geestelijke toe brengt. Het waterbad van het woord. Als je daarin weer terechtkomt. Dan geeft het je weer vreugde. Dan word je gezond. Dat was het eigenlijk.
Bedankt Piet. Mooi. Psalm Ze zuiveren ook het bloed. Mooi. Ik stel mij de Heere God voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Nou, dan moet je eigenlijk moet je dan je rechterarm zo eventjes zo doen. En dan sla je zo je arm om de Heere God heen. En dan steun je eigenlijk op Jezus. En er staat in Hooglied, wie komt daar uit de woestijn? Leunend, aan de rechterzijde is hij, op de geliefde. Amen. Hoe kom je uit de woestijn? Hoe kom je uit de woestijnperiode in je leven? Je komt uit de woestijn als je je arm zo om hem heen slaat, om de Messias heen. Leunen op Jezus. Leunen op zijn kracht. Ik heb wel eens een studie gegeven over de kleding van de hoge priester. En zoals jullie weten, in de Torah heeft de hoge priester de namen van de stammen van Israël op zijn schouders hier. Hè? En ook hier op zijn borstplaat. En daartussen zitten gouden kettingjes. Maar hij draagt letterlijk Israël op zijn schouders. En de schouders, ze kunnen heel veel dragen. Sterke schouders kunnen veel dragen, maar de Heere God kan ons allemaal dragen. Allemaal. Hij draagt Israël, hij draagt jou en mij. En wij mogen leunend op die geliefde uit de woestijn komen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. De reden dat je niet wankelt, is omdat hij aan jouw rechterhand is. De succesfactor in jouw leven waardoor je blijft staan is Jezus alleen. Amen. Leun op hem, bouw op hem. Steun op hem, laat hem je kracht zijn in je leven. En daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. En dan vanaf vers 10 en 11, de laatste twee versen. Die worden gebruikt door Petrus in de preek tijdens het wekenfeest, de vervulling van het wekenfeest in Handelingen 2 kun je lezen. Daar haalt Petrus de apostel in zijn preek de laatste twee versen van Psalm 16 aan. Petrus wist natuurlijk ook als Joodse volgeling van Yeshua. Die had natuurlijk een enorme connectie met de psalmen van David, Joden bidden. Heel veel psalmen. Ik was twee Shabbats geleden was ik in Zeeland in een Messiaanse gemeente. Omdat we een jaar verkering hadden, waren we naar Zeeland gegaan. En toen was Paul daar ook. En met je vriendin. En toen was er een spreker en die zei, we moeten ook veel meer de psalmen gaan bidden. Samen met Israël. Het geeft ook eenheid tussen de gelovigen en het Joodse volk. Hè. Het is belangrijk dat we die eenheid met het Joodse volk ook gaan krijgen. En je ziet ook heel vaak bij Israël, bij Joden, die bidden gewoon. Wij bidden heel veel met onze eigen woorden, wat ook gewoon goed is hoor. Maar hun bidden ook gewoon heel vaak gewoon de woorden van Psalm David. Ga maar gewoon die psalmen bidden. Ga maar Psalm 103 bidden. Ga maar Psalm 91 bidden. Weet je wel wat toen een hele hype was in coronatijd. Toen hadden we hele kettingenreacties. Toen ging heel Nederland ging allemaal Psalm 91 bidden. Weet je dat nog? In de schuilplaats van de Allerhoogste. Laten we ook veel meer de psalmen bidden. En ja, deze laatste twee versen die slaan volgens Petrus ook echt op Jezus de Messias. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Uiteindelijk was Jezus maar 3 dagen en 3 nachten in het graf. En is hij niet helemaal tot ontbinding gekomen. Maar is hij uit het graf gekomen. Hij heeft geen ontbinding gezien. En is hij nu de verheerlijkte Zoon van God in de hemel. Die grote voorbidder die nu voor jou en mij pleit. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Wat zie je hier ook gewoon een mens zoals jij en ik, die eigenlijk begint in Psalm 16. Die vraagt, die is in paniek, bewaar mij, o God, want ik ren naar u toe. Betekent hij is op de vlucht. In vers 1 is hij op de vlucht. En in vers 9 zegt hij, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Amen. Het kan soms, allemaal zo snel veranderen in ons leven. Hè? Je kan van een bangerik een strijder worden voor God. Weet je, Gideon was doodsbang en er komt een engel naar hem toe en die zegt, hey jongen, dappere held. Hij werd van een bangerik een krijger. Amen. Ja, Jozef werd van een gevangene, werd hij de onderkoning van Egypte. En David in deze psalm, met ene moment is hij bang en bidt hij om veiligheid. En in vers 9 lijkt hij weer helemaal zeker van zijn zaak. En zegt hij, ik zal veilig wonen, het komt allemaal goed. Nou, dat wou ik eigenlijk delen, denk ik. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. En ja, bid de psalmen, lees de psalmen. Vind troost in de psalmen, dat doen jullie denk ik allemaal al. En dit was dan korte uitleg van Psalm 16.